Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere, Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Loof, loof de Heer, mijn ziel, met alle krachten, verhef zijn naam, zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. Laten wij zingen uit Psalm 103, het eerste en het tweede vers. We lezen uit Gods woord en wel uit de Klaagliederen, het derde hoofdstuk, de eerste 26 versen. Klaagliederen 3, vers 1 tot en met 26. En wij zingen daarna uit Psalm 94, het tiende vers, wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt gij mij gesterkt in het lijden. Wanneer mij het afgepeinsde hart door al mijn denken werd verward en ik in drukschier was gestikt, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. Tiende vers van Psalm 94, na de schriftlezing. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. Hij heeft mij geleid en gevoerd in de duisternis en niet in het licht. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Hij heeft zijn hand de ganse dag veranderd. Hij heeft mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Hij heeft mijn beenderen gebroken. Hij heeft tegen mij gebouwd en hij heeft mij met gal en moeite omringd. Hij heeft mij gezet in duistere plaatsen als degene die sedert lang dood zijn. Hij heeft mij toegemuurd dat ik er niet uit kan gaan. Hij heeft mijn koperen boeien verzwaard. Ook wanneer ik roep en schreeuw, sluit hij de oren voor mijn gebed. Hij heeft mijn wegen toegemuurd met uitgehouwen stenen. Hij heeft mijn paden omgekeerd. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Hij heeft mijn wegen afgewend en hij heeft mij in stukken gebroken. Hij heeft mij woest gemaakt. Hij heeft zijn boog gespannen en hij heeft mij de pijl als ten doel gesteld. Hij heeft zijn pijlen in mijn nieren doen ingaan. Ik ben al mijn volk tot een belachting geworden, hun snarenspel de ganse dag. Hij heeft mij met bitterheden verzadigd. Hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Hij heeft mijn tanden met zandsteentjes verbrijzeld. Hij heeft mij in de as neergedrukt. En gij hebt mijn ziel verre van de vrede verstoten. En ik heb het goede vergeten. Toen zei ik, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Gedenk aan mijn ellende en aan mijn ballingschap. Aan de alsem en gal. Mijn ziel gedenkt er wel terdege aan en zij bukt zich neer in mij. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het zijn de goedertieren heden des Heren dat wij niet vernield zijn, dat zij in barmhartigheden geen einde hebben. Zij zijn elke morgen nieuw, uw trouw is groot. De Heren is mijn deel, zegt mijn ziel, daarom zal ik op hem hopen. De Heer is goed voor hen die hem verwachten, voor de ziel die hem zoekt. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heren. Laten wij de Heere bidden om zijn zegen. Genadige, barmhartige Heere, wij mogen uw naam ootmoedig dank zeggen, ook deze avond, op deze dankdag. Och, of nu al wat in mij is hem prees. Zo klinkt het in de psalm die we gezongen hebben. En geef dat ook, ja, de begeerte van ons aller hart zal zijn. Vanavond, en niet alleen in dit uur van dankzegging, maar dat ons leven daardoor gestempeld zal worden. Want uw trouw is zo groot. Uw goedertierenheden zijn zo vele geweest, ook in de afgelopen periode. Verschrikkelijke dingen hebben we meegemaakt in de afgelopen tijd. Vreselijke dingen zijn er misschien wel in ons eigen leven. Dat we door diepe dalen heen moesten. Dat er verdriet was, moeite, pijn. U kent van verre onze omstandigheden en onze gedachten. U weet waar we wonen. O Heere, trouwe en genadige God. Wat een goedheid van u, en geef dat ons in die goedheid ook verblijden. Wat een goedheid van u, dat u schoon oneindig hoog, toch nog met onze mensen op de voetbank van uw voeten te doen wilt hebben. En dat u al zoveel eeuwen lang nog tot ons spreken wilt. En dat u ons achtervolgt met die genade roepstemmen. En dat u telkens weer gelegenheid geeft ook aan ons om te luisteren naar wat de Geest tot de gemeente zegt. Opdat ons hart daardoor vol verwondering zou raken. Hoe groot zijt gij? Hoe groot is uw trouw, o Heere? O, wij bidden u, wil dat diep in ons hart afdrukken. Geef toch dat wij beseffen dat we het alles niet verdiend hebben. We zijn niet beter dan die velen die moeite en zorg hadden in hun leven. En die zoveel moesten meemaken. Die vervolgd worden, die geen kleding en voedsel hebben. Terwijl u ons nog laat in het heden der genade en ons kleed en voet. En dat we ons werk mochten doen. En ook als we ziek zijn, dat er dan toch nog weer middelen waren. En wat mogen we dankbaar zijn voor de goede middelen die er zijn. De gezondheidszorg die toch op een hoog peil mag staan, ook hier in ons land. Ach, wij bidden u, Heere. Wilt u onze dank aanvaarden voor al die zegeningen. En we bidden tegelijkertijd voor hen die dat alles moeten missen. Wilt u ook hen nog verzorgen en geef toch dat we allen ook beseffen dat we daarin ook wegen hebben te vinden om ook daar hulp te bieden. Zegen al die organisaties, al die stichtingen. En we zeggen uw naam dank dat er nog zoveel kan gebeuren. En dat er nog mogelijkheden zijn om voedsel te brengen, om kleding te brengen, maar ook om Bijbels daar te laten komen waar uw woord zo schaars is of waar het helemaal niet is. Zegen dat, Heere, ook de Bijbels die vanavond nog weer worden meegegeven. En geef toch dat door een enkel woord dat gelezen mag worden. Ergens, heel ver weg, harten geraakt en geroerd worden door u, want het is toch het zwaard van de Geest. Dat woord, dat profetische woord, dat zeer vast is. En zo zullen er getuigen komen van u en zo zullen zij ook verdieping ontvangen door datzelfde woord. Door daar acht op te nemen. En dan zal die morgenster opgaan in zondaarsharten. En dan zullen ze vertroost en versterkt worden. Zo zal ook uw koninkrijk uitgebreid worden. Heere, zegen dat. En geef dat we uit dankbaarheid, omdat wij zoveel mogen hebben, juist ook in dit opzicht. Ook voor anderen mogen zorg dragen. Over bidden voor hen die gemarteld worden, die gepijnigd worden op zoveel plaatsen in deze wereld. Christenen die vervolgd worden, die lijden, die ook nu in de gevangenissen kwijnen, die de dood voor ogen hebben. Wees toch daar, bij hen persoonlijk en in de gezinnen waar ze uitgerukt zijn. En geef kracht en moed om voor te gaan. Hoe groot moet onze dank wel niet zijn, Heere, dat we nog zoveel vrijheid mogen hebben, dat we zoveel mogelijkheden hebben om samen te komen zonder dat we daarin gehinderd worden. En wat is het erg als het ons dan zelfs nog tot een last is. Bewaar ons daar toch voor en geef toch dat met diepe verwondering we de gang naar uw huis maken. Dat de deuren nog openstaan en dat u ons nog tijd en gelegenheid geeft om wijs gemaakt te worden tot zaligheid. O Heilige Geest, wil het gebruiken in uw goddelijke handen. Dat instrument van de prediking van het woord, dat het bloed mag druppelen in het midden van de gemeente, dat druppelen zal op de harten van ons en van onze kinderen en van kleinkinderen tot eer van uw grote naam. Heere, we dragen opnieuw de zieken aan u op. Gedenk hen toch, in hun moeite, in hun strijd soms. Wilt u bij hen zijn en wilt u nog herstel schenken, als het in uw raad kan bestaan. Uw wegen zijn de beste wegen. En leer ons in dat vertrouwen te leven. En dat vertrouwen moet ook gevoed worden door u alleen, Heere. Dat kunnen we elkaar niet aanpraten, dat kunnen we elkaar ook niet schenken. En dat kunnen ook doktoren uiteindelijk ons niet geven. Maar u wel. We bidden u of u gedenken wilt aan heel de gemeente. Wilt u met haar zijn? alle geledingen. Wilt u de koster, zijn vrouw, ook alle kracht en moed en liefde geven om het werk voor te zetten. Dat bidden we ook voor de organisten, voor alle die leiding geven op verenigingen en clubs. De Broeders Kerkenraad, geef ons alle toch uw hulp in de ambtelijke dienst. U hebt dat in de afgelopen tijd willen doen. En ons alle toch de kracht willen schenken. Geef toch ook in de toekomst wat daarvoor nodig is. Om de gemeente te leiden in de grazige weide van uw woord. In deze tijd, waarin zoveel op ons allen afkomt. We bidden ook, Heren, of u gedenken wilt aan de kerk in Roemenië. In het bijzonder bidden wij ook voor dominee Miu en zijn gemeente, zijn gezin. Dank ook dat Alexander Miu vanavond in ons midden mag zijn. Wilt u met hem wezen en stel ook de kerk daar toch tot rijke zegen. We vragen, Heren, of u onze dank wilt aanvaarden voor de mogelijkheden die we nog hebben, ook in ons land, voor christelijk onderwijs. Wat een heerlijke zaak dat u ons dat nog schenkt. En dat daardoor ook onze kinderen gevormd mogen worden en vanuit uw woord mag worden voorgehouden wat nodig is om in deze tijd te leven en te werken. Zegen alle die daaraan verbonden zijn. We bidden ook, Heren, of u ontfermingen heerlijk wilt maken. Dat daardoor nog kinderharten en harten van jongeren worden bereikt. Opdat het zaad van het evangelie mag wortels schieten in hun leven. Denk aan alle die studeren, die hun werk vinden, waar dan ook. Help hen in al die werkzaamheden en doe hen het oog maar richten op u alleen. Hoorder der gebeden, we bidden voor hen die droefheid hebben. Wilt u met hen zijn, ook met de familie Baggerman. Geef hen uw hulp, geef alles wat nodig is. We bidden, Heren, of u onze regering nabij wilt zijn, of u onze vorstin en heel haar huis wilt zegenen. U hebt ons ook nu nog de vrijheid gegeven om zo ook volk te zijn en zo ook nog verbonden te zijn aan het huis van Oranje. Laat het tot zegen mogen zijn ook voor de toekomst. Trouwe Heren, we bidden voor onze kerken die we lief hebben en dienen mogen. En geef toch ook in dit jaar, dat een synodejaar is, toch in bijzondere mate de leiding van uw geest. Tot hiertoe hebt u geholpen, wilt u het ook verder doen, Heren? Zalf allen die geroepen zijn om daar ook besluiten voor te bereiden en beslissingen te nemen, leiding te geven, wilt u ze allen nabij zijn. En geef maar diepe afhankelijkheid van u, de koning der kerk, de grote ambtsdrager. We vragen dit niet omdat we het waard zijn, Heren, maar doe het louter om uzelf. En wil zo ook uw kerk uitbreiden in onze kerken en ook in andere kerken. En geef toch dat bij elkaar komt wat ook werkelijk bij elkaar hoort. Gegrond op dat ene fundament dat u gegeven hebt. Het woord van uw trouwgetuigenis. En de Christus der schriften die de uiterste hoeksteen is. Maak zo alles wel. En vergeef ons toch genadig onze zonde. Zie op ons in gunst van boven. Om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 130, tweede en vierde vers, zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? En het vierde vers, hoopt op de Heere, gij vromen. Ik mag u nog bekendmaken dat de collecte vandaag, dus voor vanavond ook, is voor de kerk de eerste collecte en de tweede voor de diaconie. En bij de uitgang een collecte voor aflossing en dan tenslotte nog deze mededeling ten aanzien van de begrafenis van zuster Baggerman. De familie heeft beslist dat de begrafenis in stilte zal plaatsvinden. Dus dat betekent dat er ook geen gelegenheid zal zijn om te condoleren. Laten wij gaan zingen uit Psalm 130, daarvan het tweede en het vierde vers. Uit Klaagliederen 3, 22e tot en met het 24e vers. Dat is de tekst voor vanavond. Klaagliederen 3, vers 22 tot en met 24. Het zijn de goedertieren heden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. Ze zijn elke morgen nieuw. Uw trouw is groot. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Puinhopen. Ik denk, gemeente, dat het wel op het netvlies van ons allen getekend staat. Als wij terugdenken aan wat er in de afgelopen tijd is gebeurd. 11 september. Ten gevolge van die vreselijke aanslag in de Verenigde Staten. Dat daar zoveel in één zakt. Puinhopen. En wie heeft daar geen foto's of beelden van gezien? Hebben we er ook om gehuild? In onze tekst gaat het om iemand die huilt, die klaagt bij de puinhopen van een stad, Jeruzalem. Want klaagliederen, dat is gedicht op de puinhopen van Jeruzalem, nadat de Babyloniërs Jeruzalem hadden ingenomen en een groot deel van het volk is weggevoerd. En wat is er dan nog over van Sion, de stad van de grote opperheer? Alleen maar een puinhoop. En daar zit Jeremia bij en hij weent en hij klaagt. Heel ontroerend als je dit leest. Je moet dat eens een keer in één keer achter elkaar lezen. Zeg maar een paar hoofdstukken. En dat kun je in laten werken. Moet je dan en kun je dan in zulke omstandigheden danken? Ja. Onze tekst laat zien dat te midden van dat alles toch Jeremia nog kan danken. Wij hebben nu ook onze dankdag. En als we dan terugkijken in die afgelopen periode, dan zijn er dingen die toch heel veel te denken geven. In de afgelopen tijd zijn er toch behoorlijke moeite geweest in de agrarische sector. De MKZ-crisis, die trouwens niet alleen de boeren raakte, maar ook andere bedrijven. En dan is er nog internationaal die verschrikkelijke aanslagen, dat toenemen van het geweld door middel van het terrorisme. De strijd in Afghanistan, die het gevolg van is. De angst voor de escalatie van dat alles, wat zal het nog brengen? En dan de economische teruggang als reactie op het een en ander. En niet te vergeten de geestelijke en de ethische ontwikkelingen in ons land, dat door paars wordt geregeerd. Nou, en neem daar nu bij, en dat is zeker ook niet gering, de persoonlijke omstandigheden van gemeenteleden, die soms heel moeitevol en heel verdrietig kunnen zijn. En hoe kun je dan onder zulke omstandigheden danken? In zo'n klimaat. Ja, en toch kan dat, gemeente. Weet u waarom? Want het geheim van de echte dankbaarheid is niet afhankelijk van voorspoed of tegenspoed. Het geheim van de echte dankbaarheid ligt in wie God was en is en wil zijn. Zijn trouw, ondanks onze ontrouw. En dat is het nu wat Jeremia geleerd heeft en ook onder woorden gebracht heeft in onze tekst hier. We hebben gezongen. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, want het is God die ze u bewees. Het herdenken en het erkennen van Gods weldaden, dat valt ons zo moeilijk. Niet met de mond hoor, want dat is gemakkelijk genoeg. We zingen het allemaal. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. En we kunnen ook heel gemakkelijk zeggen dat we dankbaar zijn voor alles wat de Heere gaf, makkelijk genoeg. Maar het hart, dat komt er zo moeilijk toe. En daarvoor is Gods genade nodig. Dat bloeit op in het dal van ootmoed. Als zonder kennis en besef van onwaardigheid ons neerbuigen. En dat zie je ook in de tekst. Dan bloeit daar ook die echte dankbaarheid op. Ik zei u al, Jeremia, die zit daar bij de puinhopen van Jeruzalem. Klaagliederen. Hij is achtergebleven. De meesten zijn meegevoerd naar Babel. Hij heeft ook de keus gehad. Meegaan, en dan zou hij een mooie positie gehad hebben. Dat is hem voorgehouden. Of blijven. Maar hij koos voor blijven. En hij woont dan te Mispa. En daar ziet hij dan vanuit die plaats dagelijks die puinhopen. Overal sporen van die verwoestende oorlog. Gods oordelen over zijn volk. Dat niet de Heere diende, maar de afgoden. De afgoden van die tijd. En Jeremia heeft de oordelen moeten aankondigen. Maar hij kreeg geen gehoor bij het volk. Hij heeft het gedaan met liefde en met ernst. Maar de massa ging door. Vierde feest. Wat kan ons overkomen? Des Heren tempel, des Heren tempel. Dat zijn wij. O gemeente, wat doet het woord ons? Jeremia heeft gezien dat de bedreigingen van de Heren in vervulling gingen. Groot was Gods langmoedigheid, maar daar komt een keer een eind aan. De stad is verwoest, het volk is weggevoerd. En dan? Wat zegt hij dan, die profeet? Hij heeft het aangekondigd en ze wilden niet luisteren. En ze hebben hem een verrader genoemd en ze hebben hem in een kuil geworpen. En als Ebed-Melech hem er niet uitgehaald had, die knecht van de koning, dan was hij omgekomen, dan was hij weggezonken in de modder, dan was hij daarin gestikt. Wat zegt hij dan? Dat is nou jullie verdiende loon? Nee. Jeremia uit zijn verdriet en zijn smart daarover. En gemeente, dan zegt hij dingen waar we van schrikken. En waarvan je zegt, mag dat wel? Zo spreken ten opzichte van de Heere. Want dat is nogal wat hier staat. Moet eens kijken naar vers 3. Hij heeft zich immers tegen mij gewend. Dan heeft hij het over de Heere. Vers 4. Mijn vlees en mijn huid oud gemaakt. Vers 6. In duistere plaatsen mij gezet als degene die sedert lang dood zijn. Hij wilde mee zeggen, ik ben helemaal aan de kant geschoven door de Heere. Afgeschreven. En in vers 8. Als ik roep en schreeuw, dan sluit hij de oren voor mijn gebed. Jongens en meisjes, hier is niet een ongelovige aan het woord hoor. Echt niet. Hier is iemand aan het woord die de Heere van harte vreest. En nog erger zie je het in vers 10. Hij is mij een loerende beer geworden. Verschrikkelijk. Dus de Heere, een wild dier dat hem wil verscheuren. Het tegendeel van een vader met milde handen en vriendelijke ogen. En vers 12. Hij heeft een boog gespannen. De pijlen in mijn nieren doen ingaan. De nieren, dat zijn de gevoelsorganen, volgens de Heilige Schrift. Ze hebben hem doorboord. Dat betekent dat zijn fysieke gezondheid eraan gaat. Schokkende woorden. Schokkende woorden om de ontreddering van deze profeet te tonen. Toen zeide ik, vers 18, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Geen kracht meer. Geen hoop meer. Nou, zo is hij eraan toe. Hij is aan de rand van de vertwijfeling. Moet u niet gering overdenken. Een God die zich van hem afwendt. Zijn oren toestopt. Zich afwendt van zijn kind. Dat komt in de Bijbel voor. Ziet u wel? Gelovigen die het niet meer zien zitten. Dat is niet bij al Gods kinderen zo. Sommigen moeten soms meer meemaken dan een ander. Dat is waar. Maar wat kan er veel stuk gaan in een mensenleven. Wat er soms gezegd wordt, ik kan niet eens meer huilen, ik heb geen tranen meer. zoveel verdriet, zoveel leed. Ik weet niet meer hoe ik verder moet. Dat vind je ook in de Bijbel. Dat leven van de profeet Jeremia is een aaneenschakeling van ellende geweest. Het is geen wonder dat hij zegt, schouw het aan. Dat is dan in hoofdstuk 1 vers 12 zegt hij dat. Schouw het aan en ziet of er een smart is, gelijk mijn smart. Hij had het aangezien, hoe het volk Gods geboden vertrad, met de voeten vertreden heeft. Hij heeft het gezien, hoe dat volk zich de toorn van God als een schat, als het ware, zich vergaderde. En hij werd geroepen om de oordelen van de Heer aan te zeggen aan het volk. En dat heeft hij gedaan, dat heeft hij gedaan met een bloedend hart. En ik zei het al, toen is hij als een verrader in de kuil geworpen. Ze wilden hem dood hebben. Maar Gods oordeel kwam. En nou zit Jeremia daar gebroken bij de puinhopen. En dan zegt hij het in het eerste vers van dit hoofdstuk, hoofdstuk 3. Ik ben de man die ellende gezien heeft door de roede van zijn verbolgenheid. En dan bij dat alles, gemeente, is hij ook nog God als een steun, als een hulp kwijt. Want zo voelt hij het aan. Het is voor hem alsof hij voor hem in een vijand is veranderd. Alsof de Heere de schalen van zijn toorn over hem heeft uitgegoten. Mijn sterkte is vergaan en mijn hoop van de Heere. Het is ondraaglijk voor de profeet geworden. Hij kon zeggen dat zijn ziel zich neerboog. Wat buigt u neder, o mijn ziel. En dat is zo bijzonder als je dat nou eens met elkaar vergelijkt. Dat staat nou tegenover elkaar, zo dicht bij elkaar. Vers 18 en dan vers 21. In vers 18 dat hij zegt, mijn sterkte is vergaan en mijn hoop is vergaan van de Heere. De hoop is verdwenen. En dan in vers 21. Dit zal ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Dat staat tegenover elkaar en zo dicht bij elkaar. Hoe kan dat? Wel, door de tranen heen kreeg Jeremia de Heere weer in het oog. En dan ziet u, dan gaat het klagen over God, gaat dan over in klagen tot God. Dan wordt het klagen vragen, vragen aan de Heere. Kijk maar naar vers 19. Gedenk aan mijn ellende. Weet u dat een mens over God spreekt? Ja, dat is vandaag al bijzonder. Want ach, wie is God? Er is al wat religiositeit, maar over God spreken. Maar meer bijzonder is het nog, als een mens het onheil in verband gaat brengen, ook met God. Want ach, God... Nee, die moet je niet in verband brengen met onheil, met moeite, met narigheid enzovoort. God is immers de God van het heil. Hij heeft niets met het kwaad te maken. Hij heeft niets met het leed te maken. Dan moet je God buiten houden, zegt men, ook in de moderne theologie. Maar dat vindt u bij Jeremia niet. Bij deze profeet vind je niet een oppervlakkig spreken over God. Maar het is bij hem gekomen tot een roepen vanuit de nood. Tot God. En met zijn nood komt hij bij de Heere die boven alle dingen staat. En kijk, dan daalt de Heere af. Dan geeft de Heere deze profeet een andere kijk op zijn toestand. En dan vind je in onze tekst plotseling een heel andere toon. In het voorafgaande hoor je en zie je dan die tekening van ellende die gegeven wordt. En wat is dan de slotsom? Doorgaan met murmureren? Opstandig worden tegen de Heere? Nee, opeens hoor je, dit zal ik mij ter harte nemen. Daarom zal ik hopen. Wat zal die dan ter harte nemen? Wat vernieuwt dan zijn hoop? Nou, daar heb je onze tekst. Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat we niet vernieuwd zijn. Dit zal ik mij ter harte nemen. Dan herinnert hij zich plotseling de trouw van God, die geen einde heeft. dat brengt hij zich ter te binnen. Letterlijk staat er in vers 21. Dat brengt hij terug tot zijn hart. Dit laat ik, zo staat er eigenlijk letterlijk, in mijn hart keren. Het was er wel, maar het was niet in zijn hart. En nu geeft het hem de herinnering van Gods blijvende trouw. Die blijvende trouw geeft hem hoop, geeft hem moed voor de toekomst. Dwars tegen alles in. Dan zie je dat zijn gedachten een keer nemen. Dan wendt hij zijn oog van de ellende en van de puinhopen af. En van de toren van God af om de blik op te wenden tot die trouw van de Heer. Daarom zal ik hopen. En dat zegt iemand die even tevoren snikte. Mijn hoop is vergaan. Dat is onbegrijpelijk. En onverwacht. Ik las ergens, de gelovige is als een schip dat nu eens kreunend en krakend in de diepte daalt en dan weer ongedacht wordt opgericht, gehavend, maar niet vergaan. Het zijn de goede tierenheden van de Heere dat wij niet vernield zijn. Dat volk had de Heere verlaten, was de afgoden gaan dienen. En zo vergramden zij de God, de God des levens, die zoveel wonderen had verricht. Het zijn de goede tierenheden van de Heere, dat we niet vernield zijn. Stad en tempel waren verwoest, maar wij niet vernield. Dat wij niet vernield zijn, dat zegt hij hier. Dat wordt nou zo'n groot wonder in de ogen van Jeremia. Gods trouw tegenover de ontrouw van het volk. De goede tierenheden van de Heere, dat wij niet vernield zijn. Daarachter ziet hij Gods barmhartigheden, Gods goede tierenheden. Het staat er in het meervoud, dat wijst op de overvloed van die wonderlijke liefde van de Heere. Waardoor hij redenen uit zichzelf neemt, die bron van goedheid, daar wijst het op. Goede tierenheden, barmhartigheden, daarom zal ik hopen. Deze profeet die leidt in diepe saamhorigheid met zijn volk mee. Maar wat hij onder dat alles niet op kan, dat is dit. Wij zijn niet vernield. Sparende liefde van de Heer, daar ziet hij ook zichzelf. In het licht van Gods heilige wet. En dan weet hij dat hij geen rechten heeft tegenover de Heer. Sparende liefde van hem die niet doet met ons naar onze zonde. Ons niet vergeldt naar onze ongerechtigheden. En dan regelrecht zegt hij het tot de Heer. Uw trouw is groot. Dan spreekt hij de Heer aan. Eerst zegt hij, dat zijn de goede tierenheden van de Heer, dat wij niet vernield zijn. Uw trouw is groot. Dan heeft hij het niet meer over God, maar dan spreekt hij tot God. Uw trouw. Zijn woord trouw. Geen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Kijk, daar hebt u het wat klaagt dan een levend mens. En ieder klagen vanwege zijn zonde. En dat zie je ook bij Jeremia. Daar komt hij terecht. O gemeente, hoe is dat te verklaren? Naar de oude mens. Dan ziet Jeremia alleen maar ellende. Hij is mij een loerende beer, een leeuw in verborgen plaatsen. Maar naar de nieuwe mens mag zijn oog staren op de Heere, op zijn heilig recht. En dan moet ook Jeremia het zeggen, hoe hebben wij het eraf gebracht? Dan buigt hij vol ootmoed neer. Hij zegt in hoofdstuk 1, de Heer is rechtvaardig, want ik ben zijn mond weer spannen geweest. Gemeente, wij hebben ook alleen maar ellende verdiend. Armoede. Verwoesting. Het is enkel Gods ontferming. Zijn barmhartigheden. Zijn goede tierenheden. Dat hij ons het leven spaarde. We hebben het verdiend dat we vernield werden. Zo stamelt Jeremia hier in diepe verwondering. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. De Heer houdt er niet mee op. Uw trouw is groot. Zeg nu zelf, wat moeten wij nou tegen de Heere zeggen? Jeremia vreesde de Heere. En de Heere maakte zijn leven tot een aaneenschakeling van ellende, verachting, donkerheid. En toch moest hij niet alleen goden zwijgen, maar werd hij gedwongen om te erkennen zelfs: Heere, ik heb nog erger verdiend. En dan zeg ik het weer. Wat zullen wij zeggen bij het licht van Gods recht? Israël is vanwege de zonde in de ballingschap gestuurd. Door vijanden mishandeld. Heeft ons volk beter verdiend? De stad verwoest. De tempel aan stukken. Wat hebben wij als volk tegenover de Heere gedaan? Want de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Overal klinkt het toch, laat ons hun banden verscheuren en de touwen van ons werpen. Nineveh, die heidense stad, die bekeerde zich in zak en as nadat slechts enkele dagen daar de roepstem van de Heere was gehoord. Gods straf was aangekondigd. Hebben wij aan de roepstemmen van de Heere gehoor gegeven die in de afgelopen tijd tot ons kwamen? Van hoeveel geldt het? Een os kent zijn bezitter en een ezel de krib van zijn heer, maar Israël heeft geen kennis. Mijn volk verstaat niet. En als de Heere nou eens komt op dit moment, in uw, in mijn leven, en hij zegt het, laat ons samen rechten. Wat dan? Wat kunt u, wat kun jij dan inbrengen? De Heere had de verwerpers van zijn woord gezien. Hij ziet het ook nu, vandaag. Hij had ook toen de vloeken gehoord en hij heeft het nu gehoord. Hij heeft gezien, ook in onze tijd, in die afgelopen periode, de gruwel van de zonde die openlijk bedreven wordt en die goed gepraat wordt en zelfs door kerken wordt goed gepraat. Hij heeft de halfheid en heeft de slapheid van de kerk gezien en de lauwheid en de dwalingen. En wat deed hij? Heeft hij ons vernield? Moet je dan niet op de knieën neerzinken, gemeente? In ootmoed uitspreken met deze profeet. Het zijn de goedertierenheden van de Heere. Dat wij niet vernield zijn. Dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. U hebt al een tegenspoed ondervonden. Ziekte, moeite, rouw. Maar hebben wij geen gunsten van God te herdenken? Als je kijkt naar andere werelddelen, waar steden zijn verwoest, waar gebouwen zijn stuk geschoten, waar natuurrampen hebben plaatsgevonden, en wij zijn gespaard. Daar is geen andere reden voor te bedenken dan deze. Het zijn de goedertierenheden des Heren, dat wij niet vernield zijn. Hebben wij minder gezondigd? En we mogen vrede hebben. Zegeningen volop. En zijn barmhartigheden hebben nog geen einde. Ze zijn elke morgen nieuw. Vanmorgen. Gisterenmorgen. Moet dat ons nou niet klein maken voor de Heere? Konden we sterven? Als de Heer ons zou roepen. Voor zijn rechterstoel. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God, als we hem niet tot onze borg hebben, de Heer Jezus Christus. We worden nog dagelijks tot bekering geroepen. Uw trouw is groot. Gemeente, niet alleen een onbekeerd mens, maar veel meer een bekeerd mens. Een bekeerde jongen of een bekeerd meisje. Je moet juist Gods trouw en barmhartigheid bewonderen. Nog veel meer. Waarom dan? Als je nou dat leven mag kennen uit de Heer Jezus Christus. Als je hart nou veranderd is door hem. En je kijkt dan terug. Wie ben ik nou voor de Heer geweest? Moet je je dan niet diep schamen? Wordt het dan niet nog groter wonder? Heere, dan hebt u me zoveel gegeven. En wat heb ik er nou mee gedaan? Hoe is de afgelopen tijd geweest? Moeten we dan ook niet zeggen, Heere, ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En toch zijn elke morgen Gods barmhartigheden nieuw. Hij liet zijn zon opgaan over boze en goede. Regen en zonneschijn wisselden elkaar af, in natuur en in genade. Hij liet niet varen de werken zijner handen. Hij verzocht niet boven vermogen. De aarde gaf haar gewas. We ontvingen voedsel en kleding. Zeker, daar waren moeite. Daar was verdriet, daar was strijd. En we hebben de puinhopen gezien in Amerika. En het leed van de MKZ-crisis meegemaakt in eigen land. En misschien zat het u financieel niet mee. En was er moeite. En was er tegenslag en ziekte. En toch, bij alle nood mag het toch gelden. Niet vernield. Gespaard door Gods goedheid. Verwonderen we ons daar wel eens over. Weet wat goede tierenheid is? Goede tierenheid, dat is Gods onverdiende gunst in Christus. En daarvan zegt Paulus dat die goede tierenheid tot bekering bedoelt te leiden. Zijn goede tierenheid, de goede tierenheid van de Heer, komt hij volle openbaar in de Heer Jezus Christus. God heeft zijn eigen zoon geschonken tot een volk. Komen verzoening, opdat zondaren eeuwig zouden kunnen zingen van die goede tierenheid. Zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Uw waarheid ter alle tijd vermelden door mijn reen. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen. Naar uw gemaakt bestek, nee dat valt niet in puin, maar in eeuwigheid zal reizen. Kijk, Jeremia weet, die God is mijn God. En nu heeft hij ook vertrouwen voor de toekomst. Dat neemt hij nou ter harte. Want dat weet hij uit het woord van de Heere, zo is de Heere. Dit zal ik mij ter harte nemen. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Hij heeft hoop voor de toekomst, ziet u dat? En dat is een hoop die wel gegrond is. De Heer is goed voor degene die hem verwachten. Voor de ziel die hem zoekt. En dan kan hij ook tot zijn moedeloze tijdgenoten opwekken om tot de Heere te vluchten. Want hij zegt het in vers 26. Het is goed dat men hopen en stil zij op het heil des Heeren. Het is goed voor jullie, denk er toch om, hopen op de Heere. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. En zo sprak hij, die even tevoren geklaagd had, ook wanneer ik schreeuw en roep, sluit hij de oren voor mijn gebed. Dat zegt nou diezelfde man die even tevoren gezegd heeft, hij heeft mij met bitterheden verzadigd, hij heeft mij met alsem dronken gemaakt. Dan moppert Jeremia. Gemeente tekstverband, dat laat ons een kind van God zien op zijn slechtst. En ook op zijn best. In het donker klaagt een kind van God. Soms meer dan een wereldling. Weet u dat? Hoe komt dat dan? Dat een kind van God in donker soms meer klaagt dan een wereldling. Omdat iemand die de wereld dient. En die de wereld lief heeft. Het gemis niet voelt van Gods vriendelijk aangezicht. En Gods volk kwijnt daaronder. Dat is het. O, wat moet God toch een geduld hebben met zijn kinderen. Maar als dan de Heere weer overkomt, ja, dan moet die klager ophouden. Dan gaat hij roemen in de gunst bewijzen van de Heere. En dan is er zelfs geen vrees meer voor de toekomst. Daarom zal ik op hem hopen. Is dat misschien voor u of voor jou te hoog gestemd? Dat je wel toestemt, het zijn de goedertierenheden van de Heere, dat we niet vernield zijn. Maar dat er zo weinig in je leven is, daarom zal ik op hem hopen. Wat zal de toekomst ons brengen? We zijn gespaard voor oorlog, voor rampen, grote rampen althans. Misschien voor ziekte gespaard in de afgelopen periode. Kunnen er allerlei vragen in je hart leven. En dat u zegt, ja, nou wat er dan ook zal zijn. Ik zal op hem hopen. Maar is die hoop gegrond? Want ieder mens bijna heeft al hoop. Bij Jeremia is die hoop gegrond en daar moet u goed op letten. Hij zegt, de Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Daarom, omdat de Heere zijn deel was. En op welke grond zegt u het nu? En jij, dat je hoop hebt voor de toekomst. Op welke grond zegt u het? Ik zal op hem hopen. Want velen hebben een valse hoop. Laten we dat niet vergeten. We moeten onszelf ook voor het aangezicht van de Heere op dit punt ook altijd weer onderzoeken. En een valse hoop die eindigt in teleurstelling. Omdat die hoop niet gegrond is. God was zijn deel. En zo was Jeremia rijk in zijn armoede. In de duisternis had hij toch licht. En kon hij het zeggen met Psalm 16. De Heere is het deel mijner erven. En mijns bekers, gij onderhoudt mijn lot. Hij dronk uit de beker van Gods heil en daarom kon hij het hoofd omhoog heffen. Het was bij hem zoals bij Asaf op dat moment dan. Bezwijk mijn vlees en mijn hart, zo is God nogthans de rotssteen mijn harten en mijn deel in eeuwigheid. Die arme Jeremia, daar bij die puinhopen, is dan toch schatrijk voor tijd en eeuwigheid. En als je de Heer niet tot je deel hebt, ben je doodarm. Hebt u de Heer tot uw deel? Denk eens aan die gelijkenis van de rijke dwaas. Die had overvloed. Hij wist er niet eens raad mee. Ziel, gij hebt vele goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Neem rust en eet en drink en wees vrolijk. Hij feliciteert zichzelf ermee. Maar God zegt tot hem. Gij dwaas, deze nacht zal men uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij bereid hebt, van wie zal het zijn? En dan zegt de Heer, alzo zal het met dien zijn die zichzelf schatten vergadert en niet rijk is in God. Wat baat het dan een mens, al zou je heel de wereld hebben en je zou schade lijden aan je ziel, besef je dan wel hoe ellendig je bent. Kom tot uzelf met die verloren zoon en neem ook dat besluit. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen u. Ik ben niet waard dat ik uw kind genaamd word. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Gemeente, als je ontdekt dat je schuldig staat voor de Heere, dan kun je het niet met een valse hoop toe. Dan kun je er niet mee toe. Misschien zegt u, ja, mocht ik dat dan maar met Jeremia zeggen. De Heere is mijn deel. Nou, dan zeg ik u vanavond in de naam van de Heere, dan heeft deze tekst voor u een bemoediging. Want u mag het met Jeremia zeggen, nog niet vernield. De Heere is nog goedertieren over u en bovendien de barmhartigheden van de Heere hebben nog geen einde. Het is nog het heden der genade. Kniel neer bij het kruis, daar wordt heil gevonden, rust is daar. Uw trouw is groot, zo groot, dat hij, Gods eigen zoon, zonde voor ons is gemaakt. Hij werd vernield, hij liet zich verbreken. Aan het vloekhout van het kruis heeft hij zijn bloed vergoten en zijn lichaam laten verbreken. Uw trouw is groot. En dan? Zou je dan nog bekommerd zijn over je aardse zaken? Zou je dan nog bekommerd en met vrees de toekomst tegemoet zien? Jeremia zegt nee. De Heere is mijn deel. Daarom zal ik op hem hopen. Op die Heere, allemaal hoofdletters. Die trouwe verbondsgod. Die er in de zoon van zijn liefde zelf voor instaat. En die ervoor instaat dat de grootste der zondaren genade, vergeving kan ontvangen. Want dat bloed dat reinigt van alle zonden, dat is voldoende. Dat is toereikend. Uw trouw is groot. Hij ging tot het einde toe. Hij hield niet op. Dan moet u erop letten. Er staat hier niet dat Jeremia zegt, ik heb deel aan de Heere. Ik weet mij verbonden aan de Heere. Dat ligt er ook in opgesloten. Maar dit gaat veel dieper wat hier staat. Hij zegt ook niet, de Heere is voor een deel ook van mij. Nee, hij zegt, de Heere is mijn deel. Hoe kan hij dat nou zeggen? Jeremia zit er bij de puinhopen van Jeruzalem. Ja, en toch krijgt hij nu houvast aan dat oude woord van God. Dat moet u goed zien. Want Jeremia was niet alleen profeet, hij was ook priester. Jeremia kwam uit het priestergeslacht van Hilkia, dus uit de stam van Levi. Bij de inname van Kanaan werd het land verdeeld. Ieder kreeg zijn deel in Kanaan. Maar Levi, de stam Levi, kreeg geen grondgebied. Levi kreeg niets. Kreeg Levi niets? Waar moesten die mensen dan van? De Heere zei, en het staat ook in Neftel, ik ben uw erfenis. En wat zegt je het gekregen? Maar de Heere is mijn deel. Niet iets materieels, niet iets van de Heere. Het deel dat ik van God krijg, dat ik, of in mensen, dat zal hij wil mijn deel zijn. Gij wilt mijn goed, mijn God. De Heere zelf. Niet iets van hem, niet veel van hem, maar alles, hij. Dan komt hij terecht bij Gods beloften. We weten, ja en amen zijn. Dat... Weet u wat dat is? Een nieuw voor je. Hè? Maar nu, o Jeremia die leviet. Als hij daar dan weer aan terugdenkt, als hij daar dan weer, dan krijgt hij moed. Ik mij ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Hij heeft de schriften gekend, maar in de nood van weer geleerd worden, krijgt hij woord. Dat blijkt nu uit wat hier staat. De Heere zal. Jeremia, daar mag je mij aan houden. Zo mag je toekomst. Beeld van uw leven, gebroken leven, niet meer hoe het verder moet. Alles kwijt door de zonde. En wat ik ook probeer, het helpt allemaal niet. Wat dan? Nou, dan moet u niet bij Jeremia wezen. Maar dan moet u hoger zien, ook vanavond, op Jezus. Want wie is de man die ellende gezien heeft? Jeremia dacht dat hij het was. Maar hij leert het nu anders. En daarom krijgt hij hoop. Jezus. Hij heeft zijn kinderdeel vrijwillig opgegeven en afgestaan. De vossen hebben holen. En de zoon, maar de zoon des mensen, hij heeft niets waar hij het hoofd op kan neerleggen. Verlaten. Geen stad meer. Geen kleren meer. Geen voetgrond meer. Tussen hemel en aarde hangt hij daar. Geen God meer. Geen vrienden meer waarmee hij praten kan. Ze staan van verre zijn bekende. De priester. Wat heeft hij nog? Zonde en schuld. Want die geen zonde gekend heeft, heeft God zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Afgedaald is hij, waar kolk en afgrond loeit. Hebt u ook niets meer dan schuld, jij? Ik voor u, zegt hij. Gij weet de genade van ons Heer Jezus Christus toch wel? Dat hij om uwentwil is arm geworden, terwijl hij rijk was, opdat gij door zijn armoede zoudt rijk worden. Uw trouw is groot, hij hield vol, volbracht. En nu deelt hij uit aan armen, uitgena, aan wederhorigen, ongehoorzamen, om bij hem te wonen. Sommige mensen dromen van een erfenis. Ze hebben hoop gesteld op een rijke bloedverwant. O gemeente, jongelui, daarboven, hierboven, daar is die rijke bloedverwant als erflater. En hij schaamt zich niet, heeft hij gezegd, om zijn discipelen zijn broeders te noemen. Gij onderhoudt gestaag het heugelijk lot dat gij zo mild voor mij hebt uitgelezen. Dat is nou de werkelijkheid van het leven der genade. Alles kwijt en toch alles over. O heerlijk erf, gij kunt mijn ziel vervoeren. Hoop op God. De Heere is mijn deel, zegt Mijn ziel, staat er. Dat zegt mijn ziel, zegt Jeremia. In aanhankelijke vrijmoedigheid. Dat heeft ze vernomen uit die betrouwbare bron. U hoort het elke zondag weer. Heel uitdrukkelijk. Het staat boven de wet. Ik ben de Heere, uw God. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Misschien ligt iemand vanavond gekneld en geboeid in het kasteel van reus wanhoop. U kent toch de christenreis wel. Maar dan mag u toch ook weten welke sleutel past op de deur als we gekerkerd liggen in de aanvechtingen van de Satan. De sleutel van de belofte van het evangelie. Hij, Jezus Christus, wil de hoop zijn voor hopeloze gevallen. De rijkdom voor mensen die niets meer hebben dan alleen maar schuld. En hij houdt uitdeling. Hij neemt voor zijn rekening. En hij geeft mild en overvloedig door zijn geest en woord. Houd de hand maar op. Maar ik heb het niet verdiend. Nee, dat is ook zo. Niemand. Het is een erfenis. Daar is door een ander voor gewerkt, tot in de dood. En in dat testament van hem staat, hongerigen worden met goederen vervuld. Er zijn daarentegen mensen die geen deel dan in dit leven wachten. Die alles schrijven op de kaart van deze tijd. Ben jij ook nog zo iemand? Dan moet je straks alles afstaan bij de dood. Gaat weg van mij. Geen deel met mij. Van Maria staat dat zij het goede deel heeft uitgekozen. Wat niet van haar weggenomen zal worden. Ook niet als de doodschaduwen vallen over je leven. Want het is van eeuwigheidswaarde. Ja, dat moet geleerd worden. Dat is waar. Als je gezond bent, om dan te zingen, de Heer is recht in al zijn weg en werk. Als je niks, als je helemaal geen tegenslag hebt, ach, dat gaat allemaal wel. Maar als het moeite is in je leven, als je niet meer uit kunt komen, maar de Heere wil het ons leren. Ik, zegt de Heere, wil je leren dat ik je deel zal zijn. Niet dat ik wat voor je heb en wat aan je geef, maar ik ben, ik wil alles voor je zijn. Zoals een lof, zelfs in de nacht hoor ik een dichter zingen. Zingen, daar ik hem verwacht. Nee, dan sluit je je ogen niet voor de moeite en voor de zorgen in het leven. Dan zie je veel eer de feiten onder ogen. Maar dan sta je er niet blind op, dat is het grote verschil. Dan leg je je niet berustend neer bij de naakte feiten. Maar dan ga je met de ondraaglijke last van je leven en van je schuld en van je lijden naar de Heere toe. Die dragen kan. Die redden kan. En wil. Die God is onze zaligheid. Een God van volkomen zaligheid. En bij die Heere zijn uitkomsten zelfs tegen de dood. Daarom zal ik op hem hopen. En wat is dat hopen dan? Dat is geloof voor de toekomst. Voor vandaag en morgen, tot in eeuwigheid, en in leven en sterven, er is hoop. Dan komt er vrede in je hart, want hij geeft de moed en kracht. En hij schaamt zich er niet voor om het deel te zijn dan, van die moedeloze en van die hinkende en zinkende zondaren, die alleen niet verder kunnen, geen enkele schreden. En dan tilt de Heere zijn kind boven de klacht uit. Je ziet het hier bij Jeremia. En dan wordt het gebogen hoofd opgeheven. Gemeente, op wie vertrouwen we? Naar wie zien we uit? Waar klemmen we ons nou aan vast voor de toekomst? Op hem hopen, zegt Jeremia. Daarom, omdat die God er is. En omdat die God zo getrouw is als sterk. De Heere is goed voor degenen die hem verwachten. De ziel die hem zoekt. Zoeken. Dat doe je toch iets dat je kwijt bent en waar je belang in stelt. Is dat ook het teken waarin uw leven staat? Misschien stemt u het wel toe. Ja, de goede tierenheden des Heren, dat we niet vernield zijn. Maar zeg je nog niet, daarom zal ik op hem hopen. Zie dan op wie de Heere voor deze man, voor deze profeet wilde zijn. Ook een mensenkind, een zondig mensenkind, die het moest erkennen dat hij geen recht heeft bij de Heere. Maar hij is zo getrouw als sterk, daarom zal ik op hem hopen. En dan mag een kind van God, en dan kan een kind van God veel verliezen in zijn leven. Dan mag hij zelfs zijn leven verliezen. Maar dit kan er nooit van je worden afgenomen. Ruwe stormen mogen dan woeden. En alles om je heen nacht zijn. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. Moet ik lang zijn hulp verbijden. Zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht, hoe zwart, hoe dicht. Voert hij mij naar het eeuwig licht. Om dankdag te kunnen houden, gemeente. En daar sluiten we mee. Om dankdag te kunnen houden is het niet de vraag of we het goed hebben, maar of we God hebben. Getrouwe Heer, gij wilt mijn goed, mijn God, mijn erfenis en het deel mijns bekers wezen, o heerlijk erf. Gij kunt mijn ziel vervoeren. Amen. Dat wij bidden en danken. Hartelijk dank ons ook in deze dag, dat we de lieflijkheid des Heren mochten aanschouwen, onderzoeken in uw tempel. En daarin ook vanuit te zien, voor het doorging, maar die het ook heeft ondervonden, dat u goedertieren bent. Daar wordt eeuwig, en daar begeren uw kinderen ook eeuwig van te zingen. Smeken u, Heren. Leer het ons af. Leer het ons bij vernieuwing. Is uw goedgunstigheid. Hoe zijn uw vleugelen. En geef dat omdat we die en nu mogen ondervinden. Om Jezus wil. Amen. Tot slot uit Psalm 42. Het laatste vers. O mijn ziel, wat buigt u neder. Hoop op hem. Slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Thank you. ontvang biddend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.